Broeders en zusters, vandaag wil ik van hart tot u spreken. Een paar weken geleden heb ik het nare bericht gekregen dat ik lymfeklierkanker heb en dat het al uitgezaaid is en niet te genezen is, maar dat het wel om een milde vorm gaat. Ja, als je zo'n levensbedreigende bericht krijgt, nieuws krijgt, nou, dan is dat een zware dreun, dat is dan een zware klap. Dat is niet niks. Het is net of je in een film zit en het gaat niet over jou, maar over iemand anders. En misschien lijkt het dat ik er rustig onder ben, maar in het begin bleef er echt niets van mij over. Ik had geen enkele kracht. En dan komen al die teksten goed van pas die ik eigenlijk aan anderen had doorgegeven om te steunen, om te bemoedigen. Zoals Psalm 23. En de Heer verkwikt mijn ziel. Al ga ik door een dal van een schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want Hij is met mij. Want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik heb gejankt, ik heb geschreeuwd, ik heb geroepen tot de Heer. Heer, wees mij genadig. En sommigen zeggen dat je niet aan de Heer mag vragen waarom. Nou, ik heb toch lekker waarom gevraagd aan de Heer. Heer, waarom? Ik heb u lief met mijn hele hart. Ik probeer u zo goed mogelijk te volgen, te dienen, de gemeente op te bouwen. Maar al snel was het. Ja, Heer, wat u doet is goed. Wat u wil is goed, Heer. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb ook gedankt voor deze smart. Maar ik heb ook gebeden, Heer, u moet mij helpen. Ik kom hier niet uit. Trek mij uit deze benauwdheid. En ik weet niet of u het nog kunt herinneren, voor degenen die op de oudjaarsdienst zijn geweest. Er was de boodschap over 2015. Dat 2015 zal een zwaar jaar zijn. Met ziekte en met strijd. En uit genade mocht ik die boodschap brengen. En achteraf, ja, natuurlijk is de boodschap die je ontvangen hebt, is natuurlijk voor jou. Maar nu besef ik te meer dat die boodschap precies voor mij is. Want die boodschap ging over Psalm 46. En de hoofdlijn was: roep mij aan ten dagen der benauwdheid en ik zal u eruit trekken. En de Heer heeft mij eruit getrokken. En Hij heeft mij geholpen en Hij heeft mij rust gegeven. Hij heeft mijn ziel verkwikt en Hij heeft mij getroost met zijn woord. En ik, een aantal dagen later, kreeg ik een boodschap van de Heer. Of een woord, een troostwoord. Dat kunt u lezen in Jesaja 51, vers 11 tot en met 13. Jesaja 51, vers 11 tot en met 13. Ik zal het u even voorlezen. Zo zullen wie door de Heere zijn vrijgekocht terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Ik ben het die u troost. Wie bent u dat u bevreesd, dat u bang bent voor een sterveling die sterven moet, voor een mens, gras dat vergaat, en dat u de Heere vergeet, die u gemaakt heeft, die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest heeft, en dat u voortdurend de hele dag angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, van de boze, wanneer hij zich gereed maakt om u te gronden te richten. Ja, in vers 13 staat dat de Heere onze schepper van de hemel en aarde is. En dat ik niet bang hoef te zijn. Wij hoeven niet bang te zijn voor de woede van de boze. Die ons te gronde wil richten. Die ons kapot wil maken. Die ons wil doden. En de Heer zegt, je moet mij niet vergeten. Ik ben de schepper van hemel en aarde. En dit woord heeft mij gesterkt. Dit woord heeft mij opgebeurd. En in vers 12 heeft mij vertroost. Daar zegt de Heer tot tweemaal toe. Ik. Om nog een duidelijker accent te geven. Ik ben het die je troost. Ik ben bij je. Ik, de grote ik ben die ik ben bij je. Ik vertroost jou. Je hoeft niet bang te zijn. Als de Heer mij wegneemt, is het goed. Het is vele malen beter om bij de Heer te zijn. Maar ik heb ook gebeden. Heer, laat mij bij Priscilla blijven. Zij heeft mij nodig. Ik heb haar nodig. We hebben elkaar nodig. Heer, laat mij bij de gemeente blijven. Om te helpen de gemeente op te bouwen. Om elkaar te sterken in de liefde. Om elkaar op te bouwen. Ik heb gebeden, Heer, laat mij hier blijven. Om te strijden. En in vers 11 bestaat dat de vrijgekochten zullen terugkeren met gejuich in Sion, in Jeruzalem, in de gemeente. Er zal blijdschap zijn. Er zal vreugde en blijdschap zijn. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Dat kan alleen de Heer doen. Om verdriet en gezucht weg te halen. In plaats daarvan geeft hij blijdschap en vreugde. Sieraad in plaats van as. Hebt u uw leven gegeven aan Jezus? Bent u vrijgekocht door het bloed van het Lam? Bent u rein gewassen door het bloed van het Lam? Ik ben vrijgekocht. Ik ben vrijgekocht door het bloed van het Lam. Door met een contante prijs. De rekening is vereffend. Mijn schuld is afbetaald. Uw schuld is afbetaald. Met het bloed van Jezus. De boze heeft geen recht meer op mijn leven. Eerst was ik gebonden. Ik was in de gevangenis van de boze. Maar Jezus heeft zijn leven gegeven voor mij. Ik ben vrijgekocht met een contante prijs. Cash betaald. Met Jezus bloed. Ja, een paar weken geleden had broeder Eugène het over de boze die zo rondgaat als een bruisende leeuw. En dat hij zo luidruchtig kan zijn. En dan had hij een oom die ook Eugène heette, oom Eugène. Dat ze in de dierentuin waren. En dat hij een snorhaar van een leeuw had uitgetrokken. En die leeuw die brulde zo hard. En iedereen was zo geschrokken. Nou, ik ben geen oom Eugène. Ik ben oom Tino. En samen met de Heer en samen met u trek ik al die snorharen van de leeuw af. Van de boze eraf. Amen. Dat zullen we doen. En dan zullen we hem horen piepen. Ja, en daarna kwam de brother Peter Prakasam uit India met een eenvoudige maar krachtige boodschap over geloof en ook over het woord van God. Dat wij dat hardop moesten proclameren. En broeder Hans en ik hebben teksten met elkaar gedeeld. En dat elke dag, dan lees ik die teksten hardop voor. Dat ik het ook hoor. Want dan geloof je ook wat je zegt. En je wordt rein door het woord dat tot je gesproken wordt. Ik werd daar echt door gesterkt. Dat was het troostwoord dat ik van de Heere kreeg. Maar de allereerste keer toen ik die maandag dat slechte nieuws kreeg, kreeg ik iets anders. Ik vroeg aan de Heer: Heer, heeft u een woord tot mij? Wilt u tot mij spreken? En ik had woorden van troost verwacht. Woorden van genezing. Woorden van bemoediging, van geloof, van hulp, van opbeuring verwacht. Maar ik kreeg totaal iets anders. Ik kreeg iets verrassends. Ik kreeg het woord van de wederkomst van Jezus. En achteraf was het precies wat ik nodig had. Het is precies wat de gemeente nodig had. En dit is de tekst dat ik van de Heer kreeg. Dat is Matteüs 24, vers 30 en 31. En eigenlijk vers 30 tot en met 39. Maar ik wil alleen maar deze versen met u lezen. En dit gaat over de wederkomst van de Heer. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. Hele natie, alle naties. En zij zullen de Zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Het gaat over de wederkomst van Jezus. Als hij terug zal komen. Hij zal dan terugkomen als koning en als rechter. En de mensheid zal huilen, zal rouw bedrijven. En dan worden de engelen gezonden om alle uitverkorenen te verzamelen. En iets verderop staat dat we moeten leren van de vijgenboom. Als de bladeren uitspruiten, dan weten we dat de zomer nabij is. Met andere woorden, we kunnen aan de tekenen zien dat de wederkomst van Jezus nabij is. Dat hebben we ook gehoord van broeder Motelo. Dat is een boodschap aan de gemeente. De wederkomst van Jezus is zeer nabij. En de vijgenboom is het beeld van Israël. Dat is één van de tekenen van het einde der tijden. Israël heeft nu een eigen natie. Dat is al 50, 60 jaar geleden. En in het begin van Matteüs 24 heeft Jezus ook een aantal tekenen genoemd. Er zullen opstaan valse profeten, valse messiassen, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, verdrukkingen. En het evangelie zal over de hele wereld verkondigd worden. Deze tekenen zijn er al lang aan de gang. We zitten er middenin. We zitten midden in die tekenen voordat Jezus komt. En als we de boeken van Daniël en Openbaringen onderzoeken, staan daar ook feiten van de toekomstige gebeurtenissen. En dat wil ik, één deel wil ik daar met u bekijken. En dat betreft de grote verdrukking. Er wordt geschreven over verdrukkingen. En na die verdrukking, na die grote verdrukking, dan zal vers 30 komen. Dan zal vers 30 tot stand komen, dat Jezus zal terugkomen. En dat wordt dan ook de wegname genoemd, want Jezus komt om zijn uitverkorenen op te halen. En in de Bijbel worden er tijden genoemd. Er wordt genoemd, er komt een tijd van heidenen. Er komt een tijd van Israël. En de tijd van heidenen is de tijd dat de heidenen het voor het zeggen hebben. En de tijd van Israël is de openbaring van het volk van Israël. Op dit moment is er maar een klein groepje in Israël. Maar straks komt Israël terug tot God. Straks komt Israël tot besef. En het komt weer in Israël. Maar dat is de tijd van Israël. Dat komt later. En over die verdrukking. Er zijn groepen die zeggen dat er alleen een verdrukking is van 7 jaar. En daarna komen de tijden van Israël en van de heidenen. En er zijn ook andere groepen die hangen aan dat er 2 verdrukkingen zijn. 3,5 jaar voor verdrukkingen en 3,5 jaar de grote verdrukking. En daartussenin, dus tussen in het midden van die 7 jaar, na die 3,5 jaar voor verdrukkingen, vindt daar een opname plaats. Vindt daar een wegname plaats van de kinderen Gods. Van de ware kinderen Gods. Ja, ik voel het zelf het meest voor die 2 x 3,5 jaar verdrukkingen. Want wij hebben die verdrukkingen nodig. En dan worden wij getest en beproefd. En als wij die tekenen zien, we hoeven maar om ons heen te kijken. We hoeven nu.nl te kijken, of nieuws, of op tv. We zitten er middenin, in die voorverdrukkingen en in die tekenen. De tijd van Israël wordt genoemd, de tijd van de heidenen wordt genoemd. Maar in het Oude Testament wordt de tijd van de gemeente geen één keer genoemd. Dat was, Paulus noemt dat, een verborgenheid. Er is ook een tijd van de gemeente. En dat is deze tijd. Dat de gemeente van God opgebouwd wordt. Dat de gemeente van God klaargemaakt wordt om opgenomen te worden voor die grote verdrukking. Dat is de tijd van de gemeente. En dat was een verborgenheid. En dat is geopenbaard. En die opname zal een opname zijn van de kinderen Gods over de hele wereld. Over alle kerken en denominaties. Maar het is wel een selecte groep. Niet iedereen van de gemeente wordt opgenomen. Broeders en zusters, dit is zeer ernstig. We kunnen hier niet lichtzinnig mee omgaan. In het volgende hoofdstuk, in Matteüs 25, klinkt de roep: de bruidegom komt. En er waren 5 wijzen en 5 dwaze maagden. Dus er waren 10. En dus 5 werden opgenomen en 5 bleven achter. Dat is dus 50%. Bleven achter. Het is zeer ernstig. We moeten ons goed onderzoeken. En deze kinderen Gods, want die maagden waren kinderen Gods. En maagd wil eigenlijk zeggen, ze waren rein. Ze waren super rein. Ze waren gewassen door het bloed van het lam. En ze waren niet bevlekt door onreinheid of overspel. Zowel geestelijk als lichamelijk. Je kunt ook geestelijk een overspel zijn. Van dat je man of je vrouw meer aanbidt dan de Heer. Of je werk. Of iets anders. Of een Boeddha-beeld hebt in je huis. Dat is een vorm van overspel. En de wijzen die verzamelden olie. En die nodig was. Maar die dwaze maagden, die waren dom. Die dachten van, nou, ze waren eigenlijk lichtzinnig. Ze waren speels. Ach, morgen. Morgen maar. Morgen verzamel ik wel olie. Morgen zoek ik naar de vervulling met de Heilige Geest. Morgen. En ze wachten allemaal op de bruidegom. Maar het duurt nog zo lang. Maar de dwaze maagden hadden geen relatie opgebouwd met de Heere Jezus. En de roep kwam, de bruidegom komt. En de wijze maagden gingen naar binnen. De dwaze maagden vroegen van, geef ons ook olie, want wij komen tekort. En de wijze zei, nee, dat kan niet, anders hebben wij ook te weinig. En de wazen die gingen weg. En die kwamen weer terug. Maar de deur werd gesloten. En ze klopten. Ze klopten op de deur. En de Heer deed open. En dan zegt de Heer. De dwazen zeiden, Heer, doe ons open. En de Heer opende. En dan zegt de Heer, ik ken u niet. Ze hadden geen relatie met God. Ze waren puur. Ze waren rein. Ze waren kinderen Gods. Maar de Heer zegt, ik ken u niet. Dat is hard. Dat is heel hard. Maar de Heer zegt toch, ik ken u niet. En we kunnen niet eens tippen aan de kwaliteit van de dwaze maagden. Ze waren rein, ze waren superrein. Kunnen wij dat zeggen, dat wij rein zijn? En in een ander tekstgedeelte werd de deur ook gesloten. En ze klopten aan de deur. Werkers klopten aan de deur. En de Heer deed open. En ze zeiden, die werkers zeiden, Heer, wij hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. En ook aan deze groep zegt Jezus, ik ken u niet. Gij werkers van ongerechtigheid. Zij hadden geen relatie opgebouwd met de Heer. Ze werken voor de Heer. Maar zelf hadden ze geen gebedsleven. Hadden ze geen relatie met de Heer opgebouwd. En we kunnen ook niet tippen aan die werkers. Want dat zijn dienstknechten van God. Dus op en top dienstknechten van God. Ze waren profeten. Hun bediening was duivelen uitwerpen. En als ze gebeden hadden voor bevrijding, dan gingen die duivelen eruit. Dat is een goede getuigenis. Maar ze hadden geen relatie met God. En niemand weet wanneer de wederkomst van Jezus is. En dat kunnen wij niet berekenen. Dat mogen wij ook niet berekenen. Maar nu gaat het om de opname van de gemeente. En dat gaat heel spoedig gebeuren. Dat kan elk moment gebeuren. Zover is het al. De tijd van de heidenen komt eraan. De tijd van Israël komt eraan. Maar de tijd van de gemeente, de tijd van de opname, zal spoedig plaatsvinden. Vandaag, morgen, overmorgen. Het zal heel snel gebeuren. Het zangkoor heeft hierover gezongen. Over de tijd van Noach. Kom binnen in de ark. En dat kunnen we ook lezen in vers 37 tot en met 39. Dat wij in die tijd zijn, vlak voor de wederkomst van Jezus. In de tijd van Noach. Want de tijd van voor de zondvloed, staat er in Matteüs 24, was een tijd dat de mensen waren etende en drinkende. Ja, natuurlijk, wij moeten eten en drinken. Maar het gaat om overmatig eten en overmatig drinken. Schronsen, feesten. En u zag wat de kinderen van de zondagschool van Zambia, die hadden een toneelstukje, een sketchje van de verloren zoon. En dan zag u heel veel drinken. Nou, daar gaat het om. Overmatig drinken. Er zijn heel veel alcoholisten. Het gaat om overmatig drinken. En er staat er ook trouwen en ten huwelijk uitgevende. Het wordt zo makkelijk gemaakt. Trouwen, scheiden. Voor de zoveelste keer trouwen, voor de zoveelste keer scheiden. En trouwen met hetzelfde geslacht. Je kunt zelfs via internet scheiden. We leven midden in die tijd. Wake up. Word wakker. Laten we wakker worden. We leven midden in die tijd. Vlak voor de opname van de gemeente. En over de kinderen Gods staat dit in vers 39. En ze merkten het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. En zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En hen allen wegnam, dat wil zeggen dat Noach en zijn gezin, 8 zielen maar, weggenomen werden. Maar ook dat de goddelozen werden vernietigd. En in vers 34 zegt Jezus, dit geslacht zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. En welk geslacht is dat? Dat is het geslacht dat de tekenen meemaakt. En we maken het nu mee. Wij zijn dat geslacht. Wij maken dat nu mee. En ik wil met u over de tijd van Noach lezen in 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 10a. 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 10a. Ja, heeft u dat? 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 10a. Dit moet u allereerst weten, dat in het laatste der dagen, in deze eindtijd, spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Waar is de wederkomst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, dat ze gestorven zijn, blijven alle dingen zoals het vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. En ook de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Dat is de tijd van Noach. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden straks voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van goddeloze mensen. Vers 8, en dit moet u vasthouden. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. En de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering zullen komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Ja, regelmatig wordt er gezegd, ach, dat zeiden ze vroeger al, Jezus komt spoedig terug, maar hij is er nog steeds niet. Dat zijn die spotters. Maar we moeten waakzaam zijn, we moeten niet lichtzinnig zijn. Want in die tijd was het toch gebeurd dat God zond een zondvloed en de aarde, de mensheid werd veroordeeld. God zond een oordeel en straks zal God een oordeel zenden met vuur. En het lijkt net of God het uitstelt, maar in vers 9 kunnen we lezen dat God de belofte niet vertraagt. Hij wil dat sommigen niet verloren zullen gaan. Hij wil dat wij allemaal behouden zullen worden. Dat wij tot bekering zullen komen. Dat wij een relatie met God zullen hebben. Zodat Hij ons zal kennen. Die dag zal komen als een dief in de nacht. En in vers 8 staat dat bij de Heer één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En deze uitdrukking is gekoppeld aan de wederkomst van Jezus. Het is gekoppeld aan het feit dat de Heer niet vertraagt, maar dat Hij niet wil dat enige verloren zullen gaan. Ja, wij kennen het ware gebeurtenis van de zondvloed, dat de mensen zo vol van zonde waren, dat God niets anders kon doen dan de aarde te oordelen. En God zond een zondvloed en de mensen waren verdronken. Maar daarvoor liet God Noach een ark bouwen, omdat Noach genade vond in de ogen van God. O, zorg ervoor dat wij genade mogen vinden in de ogen van God. En Noach en zijn gezin werden behouden. Er waren misschien miljarden mensen toen op aarde, maar alleen maar 8 zielen werden behouden. En ik wil met u lezen, niet Genesis 6, maar ik wil Genesis 5 met u lezen. Daar staat de eerste opname die er geweest was. Genesis 6, 5, vers 21 tot en met 27. Genesis 5, vers 21 tot en met 27. Henoch, het gaat over Henoch. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was er niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde, nadat hij Lamech verwekt had, 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. En al de dagen van Methuselah waren 969 jaar. En hij stierf. Ja, Henoch wordt heel vaak aangehaald in predikingen. Ja, iedereen wil wel zijn zoals Henoch. Hij heeft als het ware de eerste opname meegemaakt. De wegname. Hij was 63 jaar. En hij wandelde met God en hij was er niet meer. God had hem opgenomen. En Henoch had een goede relatie met God. En dat duurde 300 jaar. Hij wandelde met God. Dat wil zeggen dat hij wandelde in alle reinheid, in alle heiligheid. Dat hij samen met God de volmaaktheid gehaald had. En daardoor kon hij niet meer op aarde blijven. En God haalde hem weg. Ja, Henoch, nogmaals, is een favoriet voor het thema. Want dat is een goed voorbeeld hoe je moet handelen. Maar ik wil niet kijken naar Henoch. Ik wil met u kijken naar Methuselah. En vroeger leefden de mensen heel lang. Ja, je leest er zo overheen. En die getallen, dat duizelt ons een beetje. Adam die heeft geleefd tot 930 jaar, maar dat is een beetje klein. Seth leefde 912, ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar Henoch en Methuselah waren in de lijn van de kinderen Gods vanuit Seth. En er is een andere lijn, dat is van Kain. Dat is de lijn van de goddeloze. Van de onreine. Dus je had een 2 stromen van mensen. Van de reine groep en van de onreine groep. De reine groep is van Seth en de onreine groep is van Kain. En En Adam, die was 930 jaar geworden. En als je dat zo uitrekent, dan kunt u zien dat Adam, die had 8 generaties nog kunnen zien, nog kunnen meemaken. En tegenwoordig is het al heel wat als er 4 generaties zijn. Maar Adam, die zag 8 generaties. Hij zag zijn kleinkinderen tot en met Lamech, zag hij. En al die kleinkinderen, die hebben uit de mond van Adam gehoord over een schepping, over God in het Hof van Eden. En ik weet zeker dat zij dat uit de mond van Adam hebben gehoord. En dat zijn dan, als ik het even mag noemen, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Jared, Henoch, Methuselah en Lamech. Lamech was de 8e. En Adam was al gestorven toen Noach geboren werd. Adam kon het zijn klein kinderen vertellen. En hij vertelde bijvoorbeeld over Abel, hoe hij rechtvaardig was. Hij probeerde God te dienen. Maar Abel werd gedood door zijn jaloerse broer Kain. En Adam vertelde dat dat niet de weg van God was om mensen te doden. En hij vertelde dat dat dus niet de weg van God was. Maar Henoch, en Henoch is nummer 7. En nummer 7 is een heilig getal. Henoch is de nummer 7 van de generatie. En nummer 7 spreekt van compleetheid, van de volheid. Adam vertelde ook aan Henoch over hoe hij wandelde met God in het Hof van Eden. God wandelde daar ook in de koelte van de middag, van de avond, met Adam. En God sprak tot Adam. Daar heeft Adam aan al zijn kleinkinderen verteld. En Henoch had het heel goed begrepen. En Henoch was God gehoorzaam. En Henoch volgde God. En hij wandelde met God. Zoals Adam toen het goed was, in het Hof van Eden gewandeld had. En opeens was Henoch er niet meer. En Methuselah, de zoon van Henoch, hij had het ook uit eerste hand gehoord van Adam. Maar hij zag ook het voorbeeld van zijn vader Henoch. Die wandelde rein en heilig met God. En opeens was zijn lieve vader er niet meer. Henoch was weggenomen. Was er verdriet bij Methuselah? Absoluut. Maar er was ook een waarschuwing. Er was een verlangen in Methuselah om ook te leven zoals zijn vader Henoch geleefd had. En Methuselah, daar ben ik van overtuigd, heeft het ook aan zijn kleinzoon Noach verteld. Sterker nog, ik denk dat Methuselah en Noach geëvangeliseerd hebben dat de mensen zich moesten bekeren. Vooral in de tijd toen de mensen zich gingen vermengen. En dat er een boze tijd was. Een goddeloze tijd. En dat is deze tijd. En de naam, of de betekenis van de naam Methuselah, spreekt boekdelen. Ten eerste betekent zijn naam man van speer. Of man van pijl. Als het woord van God gebracht wordt, het evangelie, dan worden door de Heilige Geest pijlen afgeschoten. Toen ik tot bekering kwam, dat is op de 3e rij daarachter, werd van hieruit gepredikt. En ik voelde een pijl. En het trof doel. Tjak, recht in mijn hart. Midden in de roos. Was de pijl van Gods woord. als uit de pijl van de Heilige Geest. En ik gaf mijn leven aan de Heer. En ik kwam tot bekering. Dat is Methuselah. Een evangelist. Een prediker van het woord van God. En de tweede betekenis is heel apart, heel bijzonder. En dat heeft te maken met de zondvloed. En met wat we gelezen hebben. Eén dag is bij de Heere God 1000 jaar. En 1000 jaar is één dag. In het Grieks betekent Methuselah, als hij sterft, zal er een uitstoot zijn. En in het Hebreeuws, als hij sterft, zal het komen. Wat zou er komen als Methuselah zou sterven? Dan zou de zondvloed komen. Maar ook dat Noach en zijn gezin in de ark zouden worden opgenomen. Toen Henoch 65 jaar oud was, werd Methuselah geboren. Henoch was in die heiligmaking en hij wandelde met God. En hij gaf zijn zoon de naam Methuselah. Als hij sterft, zal het komen. En ongetwijfeld had Henoch toen al een profetische blik. Methuselah was de oudste mens die ooit geleefd had. We hebben gelezen dat God langmoedig is. Dat niemand verloren zou gaan. God wacht en wacht en wacht. Dat was ook met de zondvloed. God wachtte en wachtte en wachtte. Hij wachtte net zo lang. Hij liet Methuselah zo lang leven. 969 jaar. Dat is bijna 1000 jaar. Bij God is één dag als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. Voelt u hem? God wachtte zo lang dat hij Methuselah zo lang liet leven. En in het jaar dat Methuselah stierf, kwam de zondvloed. Als hij sterft, zal het komen. En de zondvloed was gekomen. En toen Noach en zijn gezin en de dieren in de ark waren, wachtte God nog 7 extra dagen. De deur was nog open. Dat zijn extra genadedagen. Dat laatste inspanningen van de liefde van God. Voordat God de deur zelf dicht deed. Er werd gezegd van, ja God, de wederkomst zal zijn in jaar 2000. Maar het is nu al 2015. We kunnen ook zeggen van, het is al 15 jaar, is er genade van God, extra genade, extra genade. God wacht totdat wij allen tot bekering komen. Ja, we leven niet meer een paar minuten voor middernacht. Niet meer een paar seconden, misschien een halve seconde. Misschien een 10e seconde voor 12. De opname van de gemeente, van de ware kinderen Gods, kan elk moment gebeuren. Het kan ieder ogenblik gebeuren. Daarom wees waakzaam. Laat ons opnieuw bekeren tot God. Leven we in onreinheid? Doe het niet. Alsjeblieft, doe het niet. Afkappen. Kom tot God. Plegen we overspel? Doe het niet. Kom terug tot God. Beleid elkaar de zonden. Hebben we ruzie met elkaar? Hebben we iets verkeerds gedaan? Maak het goed met God. Maak het goed met elkaar. Maak het goed. Alsjeblieft, maak het goed. Ik smeek u uit het diepst van mijn hart. Maak het goed met elkaar. Het is een strenge boodschap, maar het is ernstig. Het is heel ernstig. Ik smeek het u uit het diepst van mijn hart. En ik hou van u allemaal, van jong tot oud. Maak het goed met God. Maak het goed met God. In de naam van Jezus. Ja, maak het goed. Ik hou van u allemaal. Misschien ben ik er straks niet meer. Maar ik ga wel voor genezing. Maar misschien ben ik er straks niet meer. Daarom uit het diepst van mijn hart. Maak het goed met elkaar. Want de opname is spoedig. Is zeer spoedig. Laten we strijden voor de Heer. Kom binnen in de ark. Kom weer binnen in de ark. Ik ben blij voor de getuigenis. Ik ben weer binnen in de ark. Kom niet te laat. Kom niet structureel te laat. Kom op tijd in de ark. Voordat de deur gesloten wordt. Maak het goed. Laten we, net als Henoch, in reinheid, in heiligheid wandelen. Want de roep komt, of die Israël, die was er al lang. De komt van deze plaats. De bruidegom komt. En de bruidegom verwacht een reine en heilige bruid. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Ik vraag of het zangkoor nog één keer naar voren wil komen. Om dat lied te willen zingen. Kom binnen in het ark. En luistert u naar de roep van het zangkoor. Zangkoor, luistert u zelf naar de woorden. Eén dag bij God is 1000 jaar. En 1000 jaar is 1 dag. Elk moment kan het gebeuren. Dat de opname plaatsvindt. De Heere zegen u. Kom tot Jezus. In de naam van Jezus.
spoedig komt tot elk leven, zeer dringend de laatste vraag, dan zal zich sluiten de deur van Gods genade. En zal nooit meer de kans aan u worden gegeven. God alleen weet de tijd, wees niet traag. O, kom, ga binnen in de ark, het wordt donkerder nu. Er is een storm, het is Gods oordeel die dag. Zwaar zijn de golven in de eindtijd. In de ark is de veiligheid. Kom binnen in de ark vandaag. O, kom, ga binnen in de ark. Het wordt donkerder nu. Er is een storm, het is Gods oordeel die dag. Zwaar zijn de golven in de eindtijd. In de ark is er veiligheid. Kom.